daarna wordt u gelezen uit Openbaring 5, vers 1 tot en met vers 14.
En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel uitroepende met grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog eens zelf inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog eens zelf in te zien. En een van de oudelingen zeide tot mij: ween niet. Zie, de lam die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon van de 4 dieren en in het midden van de oudelingen een lam staande als geslacht, hebbende 7 oren en 7 ogen, de welke zijn de 7 geestes Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En hij kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand degene die op de troon zat. En als het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 oudelingen voor het lam neder, hebbende elk citers en gouden violen, zijnde voor reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegel te openen, want gij zijt geslacht en hebt ook goede goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht, taal, volk en natie. En gij hebt ons, onze God, gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen eersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem, veder engelen rondom de troon, en de dieren en de oudelingen, en hun getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal 1.000, zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en eerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: hem die op den troon zit en het lam zei de dankzegging en de eer en de eerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de 24 oudelingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid.
Tekst voor de prediking is Openbaring 5, vers 5. En een van de oudelingen zeide tot mij: ween niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. Geliefde gemeente, jongeren, ouderen. Er is, denk ik, niemand in de kerk of thuis die nooit eens over de toekomst denkt. Dat je je afvraagt: hoe zal het gaan met mijn gezondheid de komende jaren? Hoe zal het met mijn gezin gaan, met de kinderen, of als je alleen bent? Zou er toch de komende jaren nog iemand op mijn pad komen met wie ik het leven verder kan delen? Of je denkt aan de toekomst van deze wereld met alle spanningen en dreigingen die de afgelopen tijd zijn toegenomen. Niet alleen door de voortdurende oorlog in Europa tussen Rusland en Oekraïne, maar ook de oorlog die weer is opgeleid in het Midden-Oosten tussen Amerika en Iran, en hoe gaat China daarop reageren? Als Oosterse grootmacht valt de NAVO straks uit elkaar. En hoe moet het dan met onze eigen veiligheid? Als je dit allemaal overdenkt, ben je misschien wel somber over de toekomst. Of je bent veel meer bezig met de toekomst van de kerk. Allereerst onze eigen gemeente hier. We ontvangen veel goeds van de Here. Maar een voorbeeld, de kerkverlating van jongeren en ouderen, gaat ook onze gemeente niet voorbij. Je hoort van verschillende opvattingen die ook invloed uitoefenen op ons en onze kinderen. Je maakt je zorgen. Hoe moet het verder met de kerk? Ook als je alle barsten en breuken beziet in onze eigen kerken, houdt het dan nooit op? De christelijke minderheid in Nederland is al zo klein. Is er straks wel een kerk voor mijn kinderen en kleinkinderen? Kortom, gemeente, denken over de toekomst van de kerk kan ons zomaar somber maken, bedrukt. En nu hebben we enkele weken geleden Pasen gevierd. Toen hoorden we de boodschap opnieuw: de Heere is waarlijk opgestaan. En kort geleden, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Christus is in de hemel. En hij is daar ten goede van zijn kerk. Hij is daar met zijn allesreinigend offer. Maar welke betekenis heeft dat dan eigenlijk? Wat zien we van in de kerk, in de wereld? Hoe zit dat dan met onze toekomst van de wereld, van de kerk, van mijn leven? Is dat alles niet één groot raadsel? De toekomst als een donker, gesloten boek. De toekomst als boek. Daarover lezen we ook in Openbaring 5. De eerste 5 versen van dit hoofdstuk gaat het over een boek in elk vers. En het gaat over de Heer Jezus Christus, die de dood, de zonde en het graf heeft overwonnen. De vorst van Pasen die naar de hemel gevaren is. Laten we naar de tekst gaan luisteren. We vatten deze tekst in het verband samen onder het thema het boek van Gods raad na Christus verhoging. Het boek van Gods raad na Christus verhoging. Van dat boek lezen we 3 dingen. Een getoond boek, een gesloten boek, een geopend boek. 3 zaken. Een getoond boek, een gesloten boek, een geopend boek. Ten eerste een getoond boek, ja, want zo begint Openbaring 5. De apostel Johannes krijgt een boek te zien. En ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek. Wie zit er op de troon? Waar is Johannes? Waarom staat dit, hè? Het is in dit hoofdstuk meteen duidelijk dat het boek Openbaring een bijbelboek is, anders dan een bijbelboek met geschiedenissen, zoals bijvoorbeeld Genesis of Nehemia of het evangelie van Marcus. Openbaring is anders. Het is een profetisch boek. En in profetische boeken wordt de boodschap vaak verkondigd in allerlei symbolen. Dat lezen we in de profetenboeken van het Oude Testament. Allerlei beelden, symbolen. Denk maar aan de visioenen van Ezechiël. Zo is het ook in het boek Openbaring. De boodschap van de heilige en heerlijke God wordt aan Johannes bekendgemaakt. Door middel van allerlei beelden en symbolen. Daarin spelen ook symbolische getallen steeds een rol. En daarom wordt Openbaring ook nog wel eens een moeilijk boek gevonden. Maar gemeente, laten we dit alles eerst steeds bedenken. Het boek Openbaring is vooral bedoeld als troostboek voor de kerk van de Heer. Allereerst voor de kerk in de dagen van Johannes. Zo ongeveer rond het jaar 90 na Christus. De apostel Johannes is na Pinksteren ook naar de heidenwereld gegaan. Hij heeft uiteindelijk een lange tijd in Efeze gewerkt. Maar onder keizer Domitianus kreeg Johannes een verbod om het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus uit te dragen. Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 1. Keizer Domitianus kon het niet verdragen dat steeds meer mensen de keizer niet meer wilden dienen. Niet meer wilden vereren en een andere meester wilden dienen. Nee, Johannes werd niet gedood. Dat zou voor onrust zorgen en dat zou opstand geven. En daarom is hij door de keizer verbannen. Naar het eiland Patmos. Mond doodgemaakt. Zijn stem moest zwijgen. We kunnen ons voorstellen dat dit bij Johannes ook veel vragen heeft opgeroepen. Maar de Heere gaat juist deze situatie gebruiken om als afsluiting van ons Nieuwe Testament aan Johannes visioenen te laten zien over de toekomst van de kerk en de wereld. Jongens en meisjes, weten jullie eigenlijk wel wat dat zijn? Visioenen. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Een visioen is een droom terwijl je wakker bent. Normaal krijg je dromen als je slaapt. Maar een visioen is een droom terwijl je wakker bent. Nou, zulke visioenen krijgt Johannes. De Heere wil hem daarmee laten zien wat er in de toekomst van de kerk en de wereld gaat gebeuren. Die eerste eenvoudige christenen kregen dit te lezen. Voor hen was het echt een troostboek. Want in dit bijbelboek wordt opengelegd wie de Heere is, hoe hij regeert, hoe de opgestaande Christus leeft en hoe hij de geschiedenis voortstuwt naar Gods heerlijke toekomst. Ja, het wordt opengelegd, vandaar de naam Openbaring. En laten we de beelden in dit boek maar eenvoudig volgen en steeds de vraag stellen, wat is nu de troost uit dit gedeelte? In hoofdstuk 4 krijgt Johannes in een visioen een blik in de hemel. Na deze, dus nadat Johannes de brieven aan de zeven gemeenten heeft moeten schrijven, na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. Johannes mag in de hemel kijken. Daar ziet hij een troon. Het is opvallend, gemeente, hoe vaak het woordje troon gebruikt wordt in Openbaring 4 en 5. En dan gaat het natuurlijk niet om die troon zelf, maar het gaat om degene die erop zit. Johannes ziet iets van de heerlijkheid van God. Maar hij hoort ook een stem tot zich spreken. Kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Vers 4. Alsof de Heere vanuit de hemeltroon zegt, Johannes, ga mijn gemeente maar bemoedigen door alles wat je hier ziet en hoort. Ga ze maar vertellen dat hier in de hemel het eigenlijke regeringscentrum van de hele wereld en de hele kerk ligt. Dat is ook de kernboodschap van dit Bijbelboek. Je kunt het heel eenvoudig samenvatten. De Heere regeert. Rond Gods troon ziet Johannes 24 andere tronen. Daarop zitten 24 ouderlingen. Dat zijn de oudsten van Gods kerk. Het getal 24 is symbolisch. Het wijst op de 12 stammen van Israël. En de 12 apostelen die de wereld ingetrokken zijn. Vertegenwoordigers van de kerk van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Ja, er zijn ook 4 dieren. Een leeuw, een stierkalf, een dier met een mensengestalte en een vliegende arend. Het zijn symbolische aanduidingen van allerlei soorten engelen voor Gods troon. De leeuw staat voor engelen met grote kracht en macht die Gods oordelen op de aarde uitvoeren. Dat stierkalf staat voor engelen die als gewillige kalveren over de hele wereld gaan om Gods woord te laten vallen in weltoebereide aarde. De engel met het gezicht van een mens staat voor de engelen die Gods wijsheid verkondigen. En de vliegende arend staat voor engelen die met grote bereidheid snel uitgaan om Gods bevelen uit te voeren. Bij elkaar zijn de engelen gedienstige geesten die, zoals we dat lezen in de brief aan de Hebreeën, tot dienst uitgezonden worden om degene wil die de zaligheid beërven zullen. Hebreeën 1 vers 14. Deze 4 dieren aanbidden de heilige God. Heel het visioen lijkt wel op het visioen dat Ezechiël te zien kreeg in Ezechiël 1. Dat ziet Johannes allemaal in Openbaring 4. En dan komen we bij Openbaring 5. De aandacht van Johannes wordt helemaal gericht naar de troon en naar hem die daarop zit. Als Johannes dan nog wat beter kijkt, dan wordt aan hem een boek getoond. Het boek ligt in de rechterhand van degene die op de troon zit. Wat is dat voor boek? Jongens en meisjes, als wij aan een boek denken, dan denken we aan allemaal bladzijden. Die aan elkaar, achter elkaar gelijmd zijn of genaaid in één band. Hoeveel boeken heb je wel niet thuis? Maar zulke boeken kenden ze in die tijd nog niet. In de tijd van Johannes kenden ze die boeken zeker nog niet. Het boek dat Johannes ziet is een boekrol. Dat zijn grote vellen papier die aan elkaar vastgemaakt zijn, achter elkaar en dan opgerold. Maar er is iets bijzonders aan de hand met deze boekrol. Normaal is een boekrol maar aan één kant beschreven. Maar dat is bij deze hemelse boekrol niet het geval. Hij is geschreven van binnen en van buiten. Geen stukje papier is leeg gebleven. En deze bijzondere boekrol ligt in Gods hand. Nadrukkelijk staat er dan dat de Heere zit. Hij staat niet naast de troon. Hij loopt niet heen en weer. Nee, hij zit. Er is rust. Dat betekent allereerst, hoe het ook toegaat in de wereld, in de kerk, in uw en jouw persoonlijk leven, het loopt de hemelse majesteit niet uit de hand. Nee, Ook niet toen Adam en Eva bezweken voor de verleiding van de vorste duisternis. Ook toen liep het hem niet uit de hand. Ook niet toen het volk Israël in afgoderij verviel en de tempel werd verwoest. Ook niet toen zijn zoon werd gekruisigd en stierf. Nee, op geen enkele manier. Alle dingen rusten in zijn rechterhand. De hand die het symbool is van kracht en macht. En in die hand ligt deze boekrol. Daarmee wordt het boek van Gods raad bedoeld. Dit is dus niet het boek uit Openbaring 20, vers 5, 15, maar het gaat over het boek des levens. Ook niet het boek waarover de profeet Maleachi schrijft, in Maleachi 3, vers 16, het gedenkboek van onze daden. Nee, deze boekrol is het boek van Gods heilsraad. Of eenvoudiger gezegd, het boek waarin nauwkeurig beschreven staat hoe het koninkrijk van God in de geschiedenis doorbreekt en uitgebreid wordt. Alles wat er gebeurt in deze wereld, in de kerk en in Gods koninkrijk staat erin. En dat ligt allemaal in Gods rechterhand. Alles wat nu gebeurt, maar ook wat er nog zal gebeuren. Hoe nu alles van uw en mijn leven, alles in deze wereld, in Gods koninkrijk zal plaatsvinden. Vanuit de werkelijkheid dat Jezus Christus is opgestaan. Dat hij de prijs van de zaligheid heeft betaald. En dat nu alles in onze geschiedenis om hem draait. En hoe zijn koninkrijk baanbreekt in de geschiedenis, dat hem niets uit de hand loopt. Gemeente, dat is de eerste troost uit dit gedeelte. Ook als je soms bevangen wordt door somberheid, of door paniek, over wat je leest en ziet, laten we nogmaals bedenken, het boek Openbaring is allereerst een troostboek voor Gods gemeente van alle tijden. De Heere zegt het vanmorgen, mijn kind, zie nu eens niet op de omstandigheden, zie op mij. Kijk eens wat er in mijn hand ligt. Daar ligt heel uw en jouw geschiedenis al vast. Hoe de duivel ook tekeer gaat, hoe hij je ook in je dagelijks leven omver probeert te blazen, ik leef en regeer in eeuwigheid. Ouders, mag ik het eens concreet en praktisch maken? Als je je kinderen mag voorleven in het dienen van de drie-enige God, als je wilt opvoeden vanuit Pasen en Pinksteren, dan ligt er vanuit deze boekrol in Openbaring 5 een opdracht voor de opvoeding. Om altijd weer hierheen te wijzen dat onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest boven al het menselijke gewoel op de troon zit. En dat de hele geschiedenis in zijn hand vast ligt. Wijs je kinderen maar op die vastheid. Ook als ze al jong dingen meekrijgen van alle angst, paniek en verdriet in deze wereld. Tegelijk zien we ook verdriet bij Johannes zelf. En dat brengt ons bij het tweede, een gesloten boek. Als die boekrol nu als het ware Gods testament is voor zijn kerk. Een boekrol met Gods raadsplan. Waarin beschreven staat wat er gaat gebeuren met de wereld en met de kerk. Dan gaat dat boek dus ook over ons. Wie we ook zijn. Of we nu weten van Gods vaderhart en de Zoon van God. De levensvorst zelf kennen. Of dat we hem nog op afstand houden. Dit boek gaat over ons, over Gods raad in ons leven. Dit boek is het bewijs dat er geen toeval is in ons leven, in de loop van de geschiedenis. Zoals het in Psalm 33 is gezongen, dat die raad van God geldt. Hij houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Begrijpt u, nu we weten dat deze boekrol ook over ons gaat, dat wij er alle belang bij hebben om meer van deze boekrol te willen weten. Dat voelt Johannes ook. Maar hij ziet dat het boek gesloten is. Er staat aan het slot van vers 1, verzegeld met 7 zegelen. Deze boekrol kan dus niet uitgerold worden. Die 7 zegelen verhinderen dat. Er zijn verschillende verklaringen over deze zegelen. Het kan zijn dat het bedoeld is dat aan de buitenkant 7 lakzegels zijn aangebracht. Anderen wijzen erop dat alleen het eerste zegel aan de buitenkant te zien was. En dat wanneer dat zegel verbroken was, je de rol dan stukje bij beetje kon afbreken. En openrollen totdat je bij het tweede zegel kwam. Hoe het ook is, dat is niet het belangrijkste. Het gaat om de boodschap van die 7 zegels. Het getal 7 is in de Bijbel het getal van de volheid. En deze rol is verzegeld met 7 zegelen. Die rol kan absoluut niet zomaar opengerold worden, zodat de inhoud van de rol gelezen kan worden. En uitgevoerd kan worden. Die rol is hermetisch afgesloten. Want de lakzegels mogen alleen verbroken worden door iemand die daartoe bevoegd is. En één ding staat in Openbaring 5 vast. Die zegels moeten verbroken worden. Anders blijft Gods testament gesloten. Dan gaat het werk van Christus niet voort. Dan worden de heilsgoederen niet uitgekeerd. Deze boekrol gaat immers over Gods handelen. In de toekomst op grond van het werk en de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Die gekruisigd is en opgestaan. Gods koninkrijk moet voltooid worden. Gods zaligmakende werk moet voortgang hebben. Maar dat gaat niet. Want die hemelse boekrol is verzegeld. Daarom klinkt die stem van een sterke engel. Dat is niet alleen een krachtige engel. Maar ook een engel met een hoge status, zoals Gabriël en Michaël. Wat die engel zegt, klinkt in het hele universum, in de hemel en op de aarde. Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Vers 2. Johannes ziet het in zijn visioen gebeuren. Hij schrijft het op als met ingehouden adem. En hij hoort het. Dat boek moet geopend worden. Die zegelen moeten verbroken worden. Anders zal de geschiedenis doelloos worden en blijven hangen in eindeloze ellende. Wie is waardig om het boek te openen? De vraag is dus niet wie er sterk en krachtig genoeg is. De vraag is ook niet of iemand die dat niet mag toch wel zou durven. Nee, de vraag is wie is waardig. Dat betekent wie is daartoe bevoegd? Wie is daarvoor geschikt? Wie heeft recht op die positie? Is er iemand in hemel en op aarde die Gods raadsplan kan openen en kan uitvoeren tot Gods eer? En dan? Het schokt Johannes. Er is niemand. Na die luide roep van de sterke engel blijft het stil. Niemand kan het boek van Gods raad openen. Niemand kan het inzien. En dat betekent, niemand kan het uitvoeren. Jongeren, vergelijk het maar bij de troonrede. Op Prinsjesdag leest onze koning de troonrede voor. Daarin staat de samenvatting van alle plannen. De voorbereide wetgeving van ons land voor de komende jaar. Maar als er nou niemand in Nederland is die is aangesteld en bevoegd is om die plannen ook uit te voeren. Als er geen ministers zijn, geen kabinet is. Geen ministeries die al die plannen in goede wetten kunnen omzetten. Dan komt er dus ook niks van die plannen terecht. Nou gaat dat maar om aardse plannen van één land. Maar in Openbaring 5 gaat het over een heilige, hemelse, eeuwige boekrol. Met daarin al Gods heilplannen voor de toekomst om zijn koninkrijk te bouwen en te bewaren. En nu hoort Johannes dat er niemand is die waardig is om die boekrol te lezen en die zegelen open te breken. In de hemel is niemand te vinden. Ook die vier dieren in de hemel niet, die beeld stonden voor de engelen. Ook die 24 ouderlingen niet, die vertegenwoordigers van de kerk van Oude en Nieuwe Testament. Er is ook geen enkel schepsel op aarde dat zegt, dat kan ik wel doen. Geen mensen, geen dieren, onder de aarde ook al niet. Daarin horen we trouwens de formulering van het tweede gebod terug. Hetgeen boven in de hemel is, wat onder op de aarde is, wat in de wateren onder de aarde is. Kortom, niemand van Gods schepping kan Gods raad lezen en uitvoeren. En als dat zo blijft, blijft Gods raadsplan gesloten. Dan is er geen troost in deze wereld, al helemaal niet voor Gods kerk en kinderen. Denk nog even aan de vervolgde kerk. Dan zullen Gods beloftenissen dus wel haar vervulling missen. Misschien ben je daar wel eens bang voor. Als je ziet op alles wat er aan zonden in deze wereld is, maar ook als je in je eigen hart kijkt, dan ben je het inderdaad niet waardig dat Gods heerlijke toekomst wordt ontrold. Dan zal deze wereld, dan zal de kerk, dan zullen ook verbondskinderen eeuwig zonder verlossing zijn. Als Johannes dat ziet, loopt hij klem. Want de Heer had hem beloofd in Openbaring 1 vers 1, dat hem alles getoond zou worden wat haast geschieden moest. Begrijp je, gemeente, dat in zulke situaties waarin je denkt, en nu loopt alles echt fout, in de wereld, in de kerk, in mijn leven, dat voor je waarneming Gods betrouwbaarheid op het spel staat, de duivel er snel bij is om twijfel te zaaien. Over Gods almacht. Over zijn goedheid. Ja, ook over de vraag of je de Heere eigenlijk wel echt kent. Of je de Heer Jezus Christus wel werkelijk volgt. Als Johannes hoort dat er niemand waardig is om dat boek van Gods raad te openen, barst hij in huilen uit. En ik weende zeer dat er niemand gevonden was om het boek te openen. Wat een bange vraag, ik kan het bij je oproepen. Wanneer je in de wereld om je heen lijkt te zien dat alles misgaat en in chaos dreigt te raken. Wanneer je bang bent dat de kerk op den duur helemaal verdwijnen zal. En je denkt wellicht aan je kinderen en kleinkinderen. Wat een bange vraag als het werk van Christus schijnbaar krachteloos is. En ik weende zeer. Ben ik wel uw knecht? Ben ik wel uw kind, Heer? Wordt uw koninkrijk dan wel uitgebreid? Heeft uw Heer Jezus Christus dan wel alle macht in hemel en op aarde? Herkent u dat? Dat Gods beloften lijken te stranden. Dat je niet meer weet hoe je zalig moet worden. En dat je gebed lijkt dood te lopen. Dat de hemel net zo gesloten lijkt met 7 zegelen als de boekrol van Gods raadsplan. Dat Christus zo afwezig lijkt alsof hij zijn kerk op aarde heeft losgelaten. Of dat hij in je persoonlijk leven zo op afstand staat. Dat het onmogelijk wordt om uit hem te leven. En ik weende zeer. Want als dit de situatie blijft, dan zal de geschiedenis eindigen in duisternis. Dan verdwijnt het uitzicht op het eeuwig zalig leven. Een gesloten rol betekent wanhoop. Een verlorenheid. Maar dan breekt het paaslicht door in Openbaring 5 en dat brengt ons bij het derde. Een geopend boek. Want het blijft niet stil in de hemel. Eén van die 24 ouderlingen gaat spreken. En hij richt zich in het visioen rechtstreeks tot Johannes en daarmee tot de kerk van alle eeuwen, die de woorden van Johannes in het boek Openbaring ook zullen ontvangen. Ween niet. Jongens en meisjes, die ouderling, die dienaar van de Heere, zegt dat Johannes niet moet huilen. En wanneer zeg je dat tegen iemand? Huil maar niet. Nou, dat zeg je als de reden waarom iemand huilt er niet meer is. Als je kleine broertje zijn knuffel kwijt is, dan huilt hij en kan niet slapen. Maar als die knuffel weer gevonden is, dan zeg je, je hoeft niet meer te huilen. Zo zegt de Heer Jezus dat ook. Ween niet, je hoeft niet meer te huilen. Dat zei hij tegen die moeder uit Nain. Haar zoon was gestorven, ze moest hem gaan begraven. Als de Heer Jezus bij haar staat, zegt hij dit ook. Ween niet. U hoeft niet meer te huilen, want ik, zegt Jezus, ga de reden dat u huilt wegnemen. En dan wekt hij haar zoon op uit de dood. Nu staat het hier in Openbaring 5 ook. Johannes huilt erg, maar nu hoort hij, huil maar niet Johannes, want Gods besluiten zullen toch echt uitgevoerd worden, echt. Gods koninkrijk zal worden gebouwd. Waarom? Omdat het Pasen is geweest. De Heer Jezus is opgestaan en hij leeft. En hij zorgt ervoor dat al Gods genadige plannen worden uitgevoerd. Er zullen jongens en meisjes, mannen en vrouwen de Heere gaan dienen en volgen. Gemeente, het is evangelie wat die ouderling in de hemel tegen Johannes zegt. Want er is er toch één. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zegels open te breken. Daarom is er geen reden voor betraande ogen. Want de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Ja, daar klinken zijn namen. De leeuw uit de stam van Juda en de wortel van David. Dat zijn twee namen voor de Messias. De eerste naam horen we Jacob noemen op zijn sterfbed. Als Jacob profeteert dat de Messias uit de stam van Juda zou komen. Hoe noemt hij hem dan? Juda is een leeuwenwelp. De tweede naam, de wortel Davids, die komen we tegen in het profetenboek van Jesaja. In hoofdstuk 11 wordt hij genoemd de wortel van Isaïe. En Isaïe, dat weten we toch, dat is de vader van David. En in het bekende 53ste hoofdstuk gaat het over een rijsje, een takje, uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Bovendien, in Openbaring 22 vers 16 noemt de Heere Jezus zichzelf zo, ik ben de wortel en het geslacht Davids. Christus heeft overwonnen. Wanneer? Op Golgotha, toen hij zei, het is volbracht. Wanneer? Op de vroege paasmorgen, toen de steen van het graf werd afgementeld. Geen graf viel Davids zoon omkneld. Hij overwon, die sterke held. En nu hij alles heeft volbracht, is hij waardig om het boek van Gods raadsplan te nemen en de zegelen open te breken. Dat betekent, nu breekt zijn koninkrijk ruim baan. Hij is niet alleen bevoegd om die zegels open te breken, hij brengt al Gods beloften zelf tot vervulling. En daarom gaat Gods werk door tot in 2026. Daarom ligt de macht van deze wereld niet in Washington of Moskou of Teheran, maar in de handen van de opgestaande die leeft. Niets loopt hem uit de hand. Alles in deze wereld zijn slechts radertjes in het heilsplan van de drie-enige God. En daarom gaat het met de kerk toch goed. Ondanks alle menselijke barsten en breuken. Dwars door allerlei klein menselijk gedrag onder kerkmensen, onder ambtsdragers. Dwars door allerlei kerkpijn heen. Bouwt de levensvorst aan zijn koninkrijk en het zal voltooid worden. Want hij is waardig om het boek te nemen en de zegelen open te breken. Ja, Gods vijanden zullen ten onder gaan, maar Gods kinderen zullen leven. Dwars door alle wereldweeën heen zal de koning Jezus ervoor zorgen dat de poorten van de hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Het geheim van deze leeuw uit Juda's stam is namelijk dat hij ook tegelijkertijd lam is. Kijk maar in vers 6. Nu ziet Johannes hem ook. In het midden van de troon waar alle macht ligt in hemel en op aarde, daar staat een lam als geslacht, vervuld met de volheid van de geest. En hij zendt de volheid van die geest uit in alle landen, tot in Nederland toe. Gemeente, ouderen, jongeren, zouden we niet voor hem neerknielen in aanbidding, zoals ook de reactie in de hemel was? Want door de opgestaande Heer Jezus Christus gaat Gods welbehagen door zijn hand gelukkiglijk voort. Dat is echt de enige werkelijke troostboodschap voor hopeloze mensen die zijn vastgelopen met zichzelf. Christus leeft. Hij heeft dood, hel en graf overwonnen. Hij is onze geschiedenis binnengegaan. Hij is in onze plaats gaan staan en door hem breekt de heilstijd aan. En door zijn geest gaat hij rond, ook vanmorgen hier. De Maranatha-kerk op Urk. Hij is op zoek naar mensen die niets kunnen aanbrengen, die zichzelf machteloos voelen in alle gewoel van deze wereld, maar ook machteloos tegen de machten en krachten in hun eigen hart. Daarom is het van het grootste belang dat u leeft vanuit deze opgestaande levensvorst. Geef je toch zonder allerlei voorwaarden over in de handen van deze leeuw uit de stam van Juda, de opgestaande levensvorst. Hij is machtig om je verzet te breken, om je zonden te vergeven, om je te brengen bij het hart van de Vader. Want zonder hem, deze leeuw uit Juda's stam, die Gods heilsplan uitvoert, is er voor u en jou geen toekomst. Maar door het geloof in hem is er voor reddeloze en hopeloze en misschien wel wanhopige zondaren een toekomst in Gods heerlijkheid. Is deze hemelse overwinnaar niet al uw liefde waardig? Wilt u, wil jij hem niet anders dan lief hebben? Deze leeuw wil u als het lam ontvangen. Want deze Heere regeert, de hoogste majesteit. Zijn macht is groot, zijn trouw zal nooit vergaan. Amen.